We willen vanavond stilstaan bij Kolossenzen 2 en dan vers 4 tot en met 15. En dan komen we wel al een beetje in de buurt natuurlijk, maar we hebben nog een aantal avonden. Inclusief vanavond staan er nog 5 gepland voor dit seizoen, dus we kunnen bij wijze van spreken rustig aandoen. En vanavond is dan Kolossenzen 2 vers 4 tot en met vers 15. Aan de beurt. En daar schrijft Paulus: en dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig, met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover. Nou, dit is dan de volgende fase in de Kolossenzenbrief. Nogmaals, op weg naar wat daar zo staat in dat derde hoofdstuk, waar het dan gaat over onze positie in Christus en het verschijnen met hem en het feit dat we ook met hem opgewekt zijn. Nou, dat laatste, dat we met hem opgewekt zijn, dat is in ieder geval iets dat komt ook al in deze brief naar voren. Of in dit stukje naar voren wat we gelezen hebben. Want er wordt in het 12e vers ook gezegd: met hem begraven in de doop, waarin u ook mede bent opgewekt. En dat mede, dat is dan met de Heer Jezus Christus, met hem opgewekt. Dus wij zijn begraven en opgewekt. Dat zijn de twee dingen die ons in ieder geval nu al overkomen zijn. En dat is ook iets wat vrij uniek is. Daar hopen we in de loop van de avond ook nog wel even bij stil te staan. Dat stuk dat we begonnen zijn, dat begon in vers 4. En daar zegt Paulus: en dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. En dat wijst natuurlijk terug naar wat hij daarvoor geschreven heeft. Dus hij heeft daar het een en ander geschreven over de blijdschap in het lijden. Een blijdschap die te maken heeft met de openbaring van het woord van God. Met de openbaring van het geheimenis, vers 26 van hoofdstuk 1. Dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, nu geopenbaard aan zijn heiligen. En dan spreekt de apostel vervolgens over de rijkdom van dat geheimenis onder de heidenen: Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En het feit dat hij hem verkondigt. En dan eindigt dat stuk in hoofdstuk 2, in het derde vers, dat Paulus daar zegt over Christus, dat in hem al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Kijk, daar moet je op zich denk ik niet mee aankomen in de wetenschappelijke wereld. Maar het is toch eigenlijk wel iets heel moois. En gelukkig zijn er ook mensen die wetenschappelijk bezig zijn en dit vanuit deze achtergrond doen. En terdege beseffen dat ja, het uiteindelijk als het gaat om alle wijsheid en alle kennis die er is, dat je dan bij Christus terechtkomt. En dat is ook goed voor ons als gelovigen om dat ons te realiseren. Niet wij hebben de wijsheid in pacht. En niet wij zijn alwetend. Of wij hebben kennis over alles. Dat is ook niet goed voor een normaal mens, denk ik, als je alles zou weten. De prediker die heeft het daar ook wel over. Dat als je te veel weet, dan breng je jezelf tot verwoesting. Dat kan maar zo. Maar er is er wel één bij wie dat allemaal in veilige handen is. En dat is de Heer Jezus Christus. En wij mogen aan Hem verbonden zijn in één lichaam, onlosmakelijk met Hem verbonden. En we mogen ons realiseren dat in Hem al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Dus dat zinnetje, dat derde vers van hoofdstuk 2, dat is, zou je kunnen zeggen, ook het uitgangspunt voor de rest van wat we nu gelezen hebben. Want daarom zegt Paulus dat ook zo in vers 4, en dit zeg ik. Ja, waarom? Nou, zegt hij dan, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen, bijvoorbeeld. Dat is het eerste. Dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Stukje verder, in het 8e vers, zegt hij, pas op dat niemand u als buit meesleept. Door de filosofie en inhoudsloze verleiding. En weer een stuk verder in vers 16. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of sabbat. En in het 18e vers zegt hij, laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken. Ik weet niet of het u opvalt, maar als je vers 4 en vers 8 en vers 16 en vers 18, want dat zijn even de versen die er zo uitspringen, als je die leest, dan wordt daar steeds die waarschuwing gegeven van laat dan niemand. Laat dan niemand. En de waarschuwing die dan volgt, die heeft in alle gevallen iets te maken met kennis. Dus laat dan niemand u misleiden. Vers 2, of dit zeg ik op dat, vers 4, pardon. Opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Nou, daar heb je dat, hè? Redeneringen. Heeft met kennis te maken. Heeft met het overbrengen van kennis te maken. In het 8e vers. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie. Heeft ook weer met kennis te maken. Het 16e vers. Hè, daar gaat het over kennis met betrekking tot eten, drinken, punt van een feestdag en al dat soort zaken. En het 18e vers, daar gaat het over je de prijs laten ontzeggen door mensen die behagen scheppen in nederigheid en engelenverering. En dan staat er ook aan het eind van dat vers, zonder reden, die zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken. En ook daar word je weer bepaald bij kennis. En dat zijn allemaal soorten kennis, ja, die soms ook wel heel logisch overkomen misschien wel. Hè, maar die toch helemaal in het niet vallen bij Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Hè, dus het gaat hier ja, om twee sporen in feite waar je het over kunt hebben. Het gaat om het ene spoor dat heeft te maken met de weg van Christus. En het gaat om het andere, en dat heeft, even heel zwart-wit gezegd, dat heeft te maken met de weg van de tegenstander. En de ellende is, tenminste ik vind dat zelf wel een beetje ellendig, dat je soms op het spoor van Christus kunt zijn, op de weg van Christus kunt zijn. En ook, kijk, als gelovigen ben je daar in principe, hè, dat is tenminste wat de bedoeling is, dat je toch merkt dat allerlei menselijke kennis, dus vanuit dat andere spoor, zijn intrede doet. Ja, binnen de grenzen van het geloof. En dat allemaal zaken zijn waarbij je eigenlijk zegt, dat is eigenlijk wel logisch dat we dit zus of zo doen. Of, nou ja, ik heb ervoor doorgeleerd en daarom is het zo, weet je wel. En je denkt toch niet He, dat je, als je dat, als jij dat in het woord leest, terwijl de 95% van de christenheid het anders denkt, dat jij dan gelijk hebt. Weet je wel, dat soort kreten. He, op zich heel goed te begrijpen. He, want ja, wij leven nu eenmaal in een democratie. He, en de meerderheid telt. Ja, ach ja, die gemeente, dat is zo'n klein groepje. Dat kan niet goed zijn. Weet je wel, dat zijn allemaal redeneringen. Die komen niet uit Christus voort. Absoluut niet. He, dat zijn redeneringen die komen voort vanuit het menselijke denken. He, en nou wil ik er ook niet mee zeggen dat het menselijke denken altijd helemaal verkeerd is. Maar je zit wel in een verdachte hoek, in ieder geval. He, en daarom is het goed om ons te realiseren dat alles wat Paulus hier schrijft, en dat gaat dus in feite nog verder dan het stuk dat wij gelezen hebben, dat alles wat hij daar schrijft, dat hij dat zegt met het oog op de schatten van wijsheid en kennis die in Christus verborgen zijn. Dus als je nou het uiteindelijk echt wil weten hoe het zit, dan moet je wel naar Christus toe. En dat is ook weer gemakkelijker gezegd dan gedaan. En maar daar mogen we ons toch, naar hem mogen we ons toch uitstrekken. Dat vierde vers in dit stukje. He, daar zegt Paulus, dit zeg ik opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Heel letterlijk staat hier, opdat niemand u ernaast redeneert in overtuigende woorden. Kijk, en nou is dat hier dan zo vertaald, u misleidt, dat misleiden, dat is letterlijk ernaast redeneren. Je snapt wel al een beetje het geniepige wat hierin eigenlijk doorklinkt. Ja, niet van Paulus, maar waar Paulus het over heeft. Hè? Dus dat je moet uitkijken dat je er niet naast gekletst wordt, gepraat wordt. En dat klinkt heel mooi. Bepaalde dingen kunnen heel mooi klinken. Maar voor je het weet, en voor je het vaak doorhebt, en sommige mensen krijgen het helemaal nooit door, sommige gelovigen, zijn ze bezig op een soort parallelweg. Niet de weg van Christus, maar een soort parallelweg. Kijk, het hangt van Christus af dat het allemaal wel goed komt met ze. Maar de manier waarop men leeft, is niet vanuit Christus in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus die woorden die Paulus daar in vers 4 gebruikt, dat zijn woorden, die hebben vooral met de praktijk van het leven te maken. Het kan best zijn dat het uiteindelijk allemaal weer anders blijkt te zijn. Ik hoop altijd maar dat het nog veel mooier zal blijken te zijn. Maar ik heb zelf het idee dat als je tot het geloof komt, nu, en de Heer Jezus Christus leert kennen als je verlosser, dat je deel hebt aan Christus zelf in dat ene lichaam. En dat je deel krijgt aan Christus als hoofd. En dat vervolgens het ook zaak is, dat je je realiseert dat de voeding die je ontvangt, dat die vanuit Christus naar je toe komt en daardoor groei jij naar Christus toe. En dat is dat beeld dat Paulus ook in Efeze naar voren brengt. Dat is de ene kant van de zaak. Dat heeft vooral te maken met je positie. En met het feit dat je geroepen bent. Wij zijn als gelovigen geroepen. Het lichaam van Christus, we hebben daar wel eens bij stilgestaan, dat is een gemeente. En het woord gemeente, dat betekent in de Bijbel uitgeroepen. Dus die gemeente van Christus, dat is een verzameling uitgeroepen mensen. Die zijn apart gezet, zijn apart neergezet op een bepaalde plek. En dat is een plek die God zo bestemd heeft, die God zo bedoeld heeft. Dat is je roeping. Maar dat is één ding. Dat is maar één ding. Het andere is, hoe gaat het in de wandel verder? Hoe is het in de praktijk van het leven? En ook dan denk ik dat je als gelovige in eerste instantie wat God betreft gezet bent in het spoor of de regel van de waarheid. En dat je in dat spoor dan vervolgens ook je stappen zet. Bekende woorden van Paulus, in dat spoor dan ook verder, weet je wel. Dat je daarin verder gaat. Je kunt in dat spoor wandelen. Ik denk niet dat wij zomaar kunnen zeggen van, ja jongens, ik bevind mij altijd exact precies midden op die weg, weet je wel. Het is voor mij nooit verkeerd en altijd goed. Ik denk niet dat het zo werkt. Het is wel een beetje gezwalk, denk ik zo. En helemaal als je terugkijkt. Maar ja, je kunt er ook buiten raken. Je kunt ook uit het spoor der waarheid raken, zegt Paulus. Nou, en dat heeft ook hiermee te maken. Hij zegt van, kijk uit dat niemand je ernaast praat. Dus hij zegt dat tegen gelovigen, heiligen en gelovigen in Christus. Dat is hun positie. En die wandelen dus blijkbaar in dat spoor. Maar hij zegt wel van, je moet er wel op letten dat je je er niet naast laat praten. En dat heeft dus met ja, de gang te maken, met de weg te maken. Dat heeft niet met een positie te maken, dat heeft met wandel te maken. Of praktijk, of gedrag, of hoe je het allemaal maar noemt. Dus ja, ernaast laten praten, ernaast laten redeneren, door overtuigende woorden. Er zijn wat meer teksten waar Paulus ja, in die lijn ook spreekt. Misschien even terugbladeren naar Filippenzen, Filippenzen 3. Daar staat in het 16e vers, ik pik er maar gewoon een paar even uit. Er staat maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. In een andere, in de MBG-vertaling staat dan in dat spoor dan ook verder. Weet je wel? Dus naar dezelfde regel en dan staat erachter wandelen. Dus hier heeft het niet te maken met positie. Bij je positie ben je gezeten namelijk. Dan wandel je niet, maar dan ben je gezeten. Wij zijn gezeten in Christus. God heeft ons in Christus, in de hemelse gewesten geplaatst. Boven al wat is. Maar hier gaat het over een wandel. Dus hier gaat het over een stukje praktijk. Nou, waar je gekomen bent, zo moet je verder gaan. Zo moet je verder wandelen. In 1 Timotheus, heb je ook zoiets. 1 Timotheus 1. In vers 5 en in vers 6. En daar constateert Paulus iets. Hè? Hij zegt, 1 Timotheus 1 vers 5. Hij zegt, het einddoel nu van het gebod is liefde uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Dus ja, het punt is eigenlijk van, ja jongens, waar draait het nou eigenlijk allemaal om? Nou, het einddoel van het gebod, en dat gebod wat hier staat in vers 5, dat heeft alles te maken met wat er in vers 1 staat, het bevel. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker. Nou, het einddoel van het gebod, dat is liefde uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Ergens zegt Paulus hier van, nou jongens, hier draait het nou om. Hier gaat het nou om. Hier moet het nou op uitkomen. Maar dan zegt hier vers 6, sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Dus ja, die waren wel bezig in het goede spoor, maar ze zijn daarvan afgeweken. En terechtgekomen bij zinloos gepraat, en in dit geval heeft dat te maken met wetticisme. Dus ja, je kunt ervan uitgaan dat hier judaïsten bezig geweest zijn, die mensen, die gelovigen hebben geprobeerd terug te brengen tot, ja, tot de wet. En dat noemt Paulus gewoon zinloos gepraat. Inmiddels. Zo kun je dat ook zeggen. In diezelfde brief, in hoofdstuk 6, daar staat, helemaal aan het eind, ook echt het laatste vers is dat dan, 1 Timotheus 6 vers 21, daar staat, sommigen die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. En dan in één keer de genade met u, amen. Ja, vers 21, dat volgt natuurlijk op vers 20. En in vers 20, daar roept Paulus, ja, hij bidt hem haast. Ja, hij zegt, o Timotheus, bewaar het toevertrouwde pand. Wend u af van onheilige, inhoudsloze praat. Waar heb je dat gepraat? En tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis. Heb je het weer, hè? Kennis vanuit een andere bron. Sommigen die dat verkondigden, die zijn van het geloof afgeweken. He, dus het is, als het puur om praktische zaken gaat, om praktische wandel, dan is het voor je als gelovige, is het wel belangrijk, ja, dat je je ook bewust bent van ja, waar ben ik met mijn geloofsleven eigenlijk mee bezig. En dat moet helemaal niet uitmonden in een of ander toegeloof. He, zo van, ja, als ik nou maar zorg dat ik binnen dat spoor ben, he, dan blijf ik tenminste behouden. Weet je, dat behouden zijn en zo, dat heeft vooral te maken met positie. He, daar heeft het in dit geval dus ook niet zoveel mee te maken. Maar waar het wel om draait, is dat Paulus voortdurend, ja, waarschuwt van mensen, houd je aan, laat ik het maar heel simpel zeggen, Christus. En waarom dan? Nou, omdat in Christus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. He, dus niet bezig zijn met ten onrechte zogenoemde kennis. Paulus die noemt dat dan maar zo. Ik denk dat als je kijkt naar het leven van de apostel Paulus als mens, dan mag je ook wel zeggen dat hij, ja, die beide kanten kent. We lazen onlangs thuis, weet je wel, dan lees je elke keer lees je een stukje uit de Bijbel. Hè? En toen zaten we in Handelingen. En dan lees je op een gegeven moment dat Paulus voor Agrippa staat. En dan verkondigt hij daardoor hoe hij tot geloof gekomen is. En nou, dan komt hij op een gegeven moment terecht op de dood. En, nog veel erger, de opstanding van Christus. En dan valt Agrippa, koning Agrippa, die valt hem in de rede en die zegt van, Paulus, hou nou maar op, want jouw kennis die brengt je in de war. Je bent te geleerd. Dus dat wil zeggen dat Paulus blijkbaar wel zo bekend stond. Als iemand die geleerd was, en dat zegt hij ook wel zelf, hè, op bepaalde plekken. Dat hij, nou ja, in onze taal, het was bepaald geen domme jongen, zeg maar. Hij heeft kennis gehad. Maar die kennis, ja, verbleekt bij het kennen van Christus. Filippenzen 3, hè. Ik heb het voor vuilnis geacht, vanwege de voortreffelijkheid van het kennen van Christus. Dus die twee kanten, die kende hij ook. En hij weet waar hij het over heeft, als hij het heeft over zogenaamde kennis. En nee, uiteindelijk gaat het om Christus en gaat het om het feit dat in Christus al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Even een brief verder. De tweede Timotheusbrief. Daar staat in vers 18, hoofdstuk 2, vers 18... Er staat, zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Dus ja, daar heb je het ook weer. Van de waarheid afwijken. Dus 2 Timotheüs 2 vers 18. Zij zijn van de waarheid afgeweken. En hoe dan? Nou ja, ze beweren iets wat weliswaar op zich een Bijbels iets is, namelijk het spreken over de opstanding, de algehele opstanding gaat het dan over. Alleen diegenen waar Paulus het hier over heeft, Hymenaeus en Philetus, die zeggen van ja, dat is al gebeurd. En daarmee zijn zij van de waarheid afgeweken. Dat spoor van de waarheid, dat heb je. Daar mag je in wandelen. En ja, in feite is dat ook een hele, uiteindelijk ook wel weer een hele ontspannen zaak, als je je maar aan Christus houdt. De dingen zoekt die boven zijn, waar Christus is. Maar goed, op het moment dat je dat niet doet en denkt van, ja, maar ik heb nu toch iets ontdekt. Ik ben nu toch ergens ingewijd, weet je wel. Ja, dan moet je echt bij mij zijn, hè? Wil je dit weten, weet je wel. Op het moment dat het zo gaat, dan weet je, dat klopt iets niet. Dan wordt er van Christus afgeweken, dan wordt er van de waarheid afgeweken. En uiteindelijk, wat heeft dat tot geloof, tot gevolg, dat het geloof van sommigen wordt afgebroken. Nou, allemaal teksten En het zijn er maar een paar, maar er zijn er nog veel meer te vinden. Maar allemaal teksten, ja, die iets zeggen over die ernaast redeneringen. Zij redeneren je ernaast. En kijk dan maar uit dat je daar niet voor valt. Dus even terug naar Colossenzen 2, vers 4. Dit zeg ik, en ik zou willen zeggen, wij kunnen elkaar dat niet vaak genoeg zeggen. Dat wij volgens hoofdstuk 2, vers 2, dat wij mogen weten dat onze harten bemoedigd worden. Dat wij samengevoegd worden in de liefde. En tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen. Van God en van de Vader en van Christus. In wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. En in vers 8, daar staat dan, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Ja, en dat is het dus. Menselijke redeneringen hebben te maken met, in dit geval, filosofie, inhoudsloze verleiding. En dat gaat, zegt vers 8, volgens de overlevering van mensen en volgens de grondbeginselen van de wereld, de uitgangspunten van de wereld. En kennis van Christus, ja, dat is zoals het aan het eind van vers 8 staat, dat is ook volgens Christus. Het is voor jezelf gewoon maar het handigst om daar niet een soort grijs gebied in te gaan creëren en te herkennen. Ik weet wel, in de praktijk werkt dat nou een keer zo. Maar het is voor jezelf het handigst als je dat helder blijft zien. Het is of Christus of het is de tegenstander van Christus. Daar komt het uiteindelijk wel op neer. Wij mogen ons bezighouden met Christus. En Christus, ja, is ons hoofd. Christus is ons leven en Christus is degene waar het allemaal om draait. Vers 6 zegt, zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Ja, wij zijn in Christus geworteld en opgebouwd. En dan, ja, dat noemt Paulus in feite twee beelden. Geworteld. Nou, dat heeft te maken met groei. Dat heeft te maken met een boom, zeg maar. Zoals die groeit en zoals die geworteld raakt. De wortels, hè, zoals Jeremia 17 spreekt over een boom die geplant is aan een waterstroom. Die strekt zijn wortels uit naar het water. Zodat die kan groeien. Dat is één iets. En opgebouwd, ja, dat heeft veel meer met de bouw te maken. De bouw van een huis, of van een woning, of hè, om het maar even in de woorden hiervan te zeggen, van een woonstede Gods. Dus zijn die twee dingen. En Paulus gebruikt dat vaker. Hij zegt vaker, gebruikt vaker die beide woorden, wortelen en opbouwen. Ook in Efeze 3 doet hij dat. En dan heeft het inderdaad te maken enerzijds met een organisme en anderzijds met een organisatie. En het moet allemaal, ja, opgebouwd worden in Christus. Zoals ook elke woonstede door God gebouwd wordt in Christus. Het huis van Israël, en dat bedoel ik even het grote huis van Israël, dat wordt gebouwd in Christus. En vandaar dat Petrus ook zegt in de Petrusbrief, laat je meebouwen als levende stenen in dat heilige huis. Dat is een huis waar God mee bezig is. Maar het lichaam van Christus, ja, dat wordt ook weer een woonstede Gods genoemd, een woonstede Gods in de geest. En daar maken wij, ja, deel van uit. Nou, wij behoren Christus toe en Christus, ja, is degene die, ja, die de belichaming is, we hebben daar trouwens al bij stilstaan, vers 9, die de belichaming is van heel de volheid van de Godheid. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dus ja, we zijn in hem. We zijn in Christus. Christus is het, ja, is de bewaarplaats van alle kennis en van alle wijsheid. En ja, eenmaal, stel ik me zo voor tenminste, eenmaal zullen we dat ook ja, daadwerkelijk helemaal in de volle zin van het woord gaan ontdekken. Als je één keer hier je ogen sluit en daar je ogen opent, dan, ja, dan moet wat zijn. Dan zul je ontdekken hoe het allemaal zit. Ben je bij Christus? Daar gaat het naartoe. Hij is het hoofd. Hij is degene in wie de volheid van God lichamelijk woont. En wij zijn in hem, zegt Paulus in vers 10, volmaakt geworden in hem. En hij is het hoofd van iedere overheid en macht. En nou kom je zo langzamerhand een beetje terecht bij de vraag van ja, hoe zijn wij nou eigenlijk in hem terechtgekomen? Hoe is dat nou gebeurd? Heils historisch gezien. En daarover gaat het hier in vers 11 tot en met vers 15. En dat zijn best wel ja, hier en daar wat ingewikkelde versen. Tenminste, dat vind ik zelf. Want hij zegt daar, Paulus schrijft daar in vers 11. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. En nou gaat het hier over een besnijdenis. En besnijdenis, als je het woord besnijdenis opzoekt in het Nieuwe Testament, dan, ik heb dat tenminste ook even opgezocht, dan ontdek je dat het door het hele Nieuwe Testament weliswaar voorkomt, maar in de late brieven van Paulus wordt het 8 keer gebruikt en dat gebeurt in 7 verschillende teksten. Dus die besnijdenis waar Paulus het over heeft, komt op ja, best wel een hoop plekken voor. En ook in zijn late brieven wordt het genoemd en hier heeft het ook iets te maken met, ja, ook met onze positie. En Paulus die richt zich hier, dat moet je wel even opvallen en vasthouden in vers 11, hij richt zich tot u. Tot u. En een stukje verder, in vers 14, dan heeft hij het over ons en wij. En in hem, zegt hij in vers 11, bent u ook besneden met een besnijdenis. Die niet met handen plaatsvond. Dit is trouwens dat vers waarin het woord besnijdenis ook 2 keer voorkomt. Hè? Want daar staat aan het einde de besnijdenis van Christus. Wat is nou eigenlijk die besnijdenis van Christus? Ja, dat is in feite ook hetgeen waardoor wij uiteindelijk deel hebben gekregen aan Christus. Wat is nou ja, de besnijdenis van Christus? Is dat nou dat moment waarop de Heer Jezus als 8-jarig kindje, nee, als 8 dagen oud kindje, besneden werd? Want ja, dat gebeurde, hè? Volgens de wet. Alles wat er met de Heer Jezus gebeurde door de hand van Jozef en Maria, dat gebeurde in ieder geval volgens de wet, in overeenstemming met de wet. Zij waren daarin helemaal trouw aan dat wat God geopenbaard had in zijn woord. Dus op de 8e dag, dat was de inzetting immers, werd hij ook besneden. Is dat het? Zijn wij door die besnijdenis in Christus terechtgekomen? Nou ja, als je de rest natuurlijk leest zoals dat hier staat, nee dus, hè? Daar komt dit niet op neer. Maar die besnijdenis die aan de 8 dagen oude Jezus gebeurd is, en zoals dat destijds nog steeds gebeurde, en trouwens nog steeds gebeurt het, hè? Die besnijdenis is wel een beeld van wat hier dan genoemd wordt de besnijdenis van Christus. Dus met een beetje vrijheid zou je kunnen zeggen, de besnijdenis van Jezus als 8 dagen oud kindje is een beeld van de besnijdenis van Christus. Van de besnijdenis van Christus. Die besnijdenis, dat is iets daar wordt ook in het Oude Testament natuurlijk al veelvuldig over gesproken. Ik wil daar toch eventjes wat teksten over lezen met u. In de eerste plaats in Genesis, hoofdstuk 17. Dat is namelijk ook het gedeelte waar je voor het eerst over de besnijdenis leest. Genesis hoofdstuk 17, en dan valt meteen op dat dat al ruim voor Exodus is en daarom ook ruim voordat de wet gegeven is. Die besnijdenis, die was er al voordat de wet er was. De fariseeën zeiden altijd, Mozes heeft ons de besnijdenis gegeven. Maar de Heer Jezus zei van nee, de besnijdenis was er al voor Mozes. He? Wel blijven opletten, weet je wel. Nou, in Genesis 17, dat heeft te maken met Abraham. Daar vind je in vers 9 de instelling van de besnijdenis, vanaf vers 9. Daar staat verder, zei God tegen Abraham. En wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en uw nageslacht na u. Al die mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Nou, tot een verbond van de eeuw, of tot in de eeuw. En gedurende die tijd zou dat verbond ja, in feite zichtbaar zijn binnen dat nageslacht van Abraham. Nou, als hier over dat verbond gesproken wordt, u moet mijn, vers 9, u moet mijn verbond in acht nemen, dan heeft dat alles te maken met het verbond zoals de Heer dat gesloten heeft met Abraham. Want toen heette hij nog Abraham in Genesis 15. He, daar wordt vanaf het zevende vers wordt daar gesproken over het verbond. En dat dat verbond ook gesloten wordt. Er is onlangs ook een leuk boekje over verschenen trouwens. Dat verbond dat wordt gesloten met een slapende Abraham. Met andere woorden, dat is een verbond, ja, dat is eigenlijk een genadeverbond. He, je ziet dat in vers 12 van hoofdstuk 15, daar staat het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Ja, en op dat moment sluit de Heere het verbond. Dat staat ook in vers 18. Op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. Zie je? Dus er wordt daar een verbond gesloten met Abraham. En voordat dat verbond gesloten wordt, staat er in vers 5 en 6... En dat is ook wel belangrijk. Paulus die haalt dat namelijk later in de Romeinenbrief aan. Dan staat er, toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En dan komt vers 6, en hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Paulus die zegt later, als het gaat om de discussie van moet je je nou wel of niet laten besnijden in de Romeinenbrief. Hè, dan zegt Paulus van nou kijk nou even dan naar Abraham. Werd Abraham gerechtvaardigd toen hij besneden was of toen hij onbesneden was? Hè, in zijn besneden staat of in zijn onbesneden staat? Nou zegt Paulus dat was in zijn onbesneden staat. Hè, dus de rechtvaardiging door het geloof, dat is eigenlijk het eerste wat er komt. En dan vervolgens vindt de verbondsluiting plaats. En als teken van dat verbond krijg je de besnijdenis. Zichtbaar in het vlees. En een tijdje later. Wat heet een tijdje later? Dat was zo'n 500 jaar later. Sluit de Heere dat verbond. Of maakt de Heere dat verbond eigenlijk ja, tot een zichtbaar iets in de wet. In de 10 geboden. He, dat is de eerste zichtbaarmaking van het verbond dat God met Abraham sloot en zijn nageslacht. En de tweede zichtbaarmaking die volgt pas eeuwen later, namelijk op het moment dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood, hij naar de hemel gegaan is en hij van de geest van God uitstort en dan sluit de Heer het nieuwe verbond met hetzelfde volk vanzelfsprekend. He, en dat zijn dat oude verbond, de letter, en het nieuwe verbond, de geest, dat zijn twee uiterlijke vormen van het verbond dat hier staat. Maar alles, en dat is wel een goeie om vast te houden, alles wordt voorafgegaan door de rechtvaardiging door het geloof. Daar begint het dus mee. Dus de rechtvaardiging door geloof. Dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Nou goed, die besnijdenis is gekomen. En die besnijdenis, zo hebben we gelezen in vers 19, dat is iets dat moet in acht genomen worden door de generaties heen. Dat heeft te maken met het verbond dat God gesloten heeft met Abraham en zijn nageslacht. En nou zou ik maar even de sprong willen maken. Zoals Paulus dat zo mooi in de Galatenbrief doet. En dan gaat het daar om het zaad van Abraham. Het woord nageslacht wordt daar vertaald met het woord zaad. En dan zegt Paulus, hij zegt niet aan zijn zaden, maar hij zegt aan zijn zaad in het enkelvoud. Komma Christus. Want het gaat om Christus. Dus dat verbond dat de Heere hier sluit met Abraham, een genadeverbond, want Abraham slaapt. Dat verbond dat hij sluit, dat is uiteindelijk een verbond dat hij sluit met Christus. En dat in ieder geval ook in Christus vervuld wordt. Dus als deze afspraak, dit verbond, later in de wet, ja zeg maar, handen en voeten krijgt, veel concreter wordt, de wet der geboden in inzettingen bestaande, zoals Paulus dat zo mooi beschrijft, dan is het ook heel begrijpelijk dat Christus zegt van ja, ik ben hier gekomen om die wet te vervullen. Want ja, Christus is de uiteindelijke persoon waar het allemaal in uitloopt. Dat is ook een variant van zeggen dat in Christus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen is. Het gaat, als het om wat Gods handelen betreft gaat, dan gaat het om Christus. Kom je altijd bij Christus terecht. Nou goed, dat verbond en die besnijdenis, ja, die vinden uiteindelijk hun vervulling in de persoon van de Heer Jezus Christus. En het is ook wel goed om daar nog even bij op te merken. Dat als het gaat om die besnijdenis, dat voor God altijd belangrijker is dat mensen leven uit het geloof. En dat is misschien iets heel raars, maar dat kun je ook al vrij snel terugvinden in de Bijbel. Je weet wel, Exodus, daar wordt de wet gegeven. Daar stapt de Heere in het verbond met het volk, het concrete volk van Israël. Nageslacht van Abraham trouwens, ook nageslacht van Abraham. In Deuteronomium, dat is 40 dagen na Exodus 19, 40 jaar na Exodus 19. Dus we kunnen wel zeggen dat is ook nog aan het begin van de verbondstijd van God met Israël. Dan laat de Heer al weten dat als het dan toch gaat om besnijdenis, dat het dan niet gaat in de eerste plaats om dat uiterlijke teken. En voor Israël is dat wel iets heel erg belangrijks geworden. Zeker als je kijkt naar de discussie die erover is met Paulus in de Romeinenbrief. Maar wat God betreft, hij had het al in het begin gezegd. Moet u maar eens kijken in Deuteronomium 10. En dan vers 14 tot 16. Want daar schrijft, of daar zegt Mozes, en hij spreekt daar natuurlijk namens de Heere, en Mozes die zegt dat vlak voordat het volk het beloofde land in kon gaan. Mozes was net 40 jaar met dat volk opgetrokken, alleen hij mocht niet het beloofde land in. En dat... Nee, ik bedoel tussen Exodus 19 en Deuteronomium, dat is 40 jaar, ja dat bedoel ik. Het is inderdaad wel 400 of ruim 400 jaar later dan Abraham. Ja. Dus Mozes die is 40 jaar lang is die met dat volk door de woestijn getrokken. Aan het begin daarvan is het verbond gesloten. En aan het einde herinnert hij ze er nog eens een keertje aan. Dat betekent eigenlijk ook het woord Deuteronomium. Tweede wet. Nou, en dan zegt hij in vers 14. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. en hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. Ja, dus hij heeft het hier over de vaderen. En die vaderen, nou dan moeten we in dit geval toch denken aan Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft het over hun nageslacht, dus het nageslacht van die vaderen. Nou, het nageslacht van Abraham, ja, dat was in enge zin Isaac. Maar in wijdere zin natuurlijk Israël. Het nageslacht van Isaac was in enge zin Jacob, maar in wijdere zin Israël. Het nageslacht van Jacob was in enge zin zijn 12 zonen, maar in wijdere zin natuurlijk het volk dat uit die 12 zonen voortgekomen is. En dat zegt hij hier ook, hij heeft, halverwege vers 15, hij heeft hun nageslacht na hen, comma, u, comma, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. En dan zegt vers 16, besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halstarrig. Kijk, en daar komt, ik zou haast willen zeggen, daar komt Abraham, daar komt het geloof van Abraham, komt daar weer om de hoek kijken. Want Abraham geloofde de Heere en God rekende het hem toe als gerechtigheid. Abraham werd daar al gerechtvaardigd door God. Dat was op een moment dat hij zich nog helemaal nergens aan heeft hoeven houden. Nog niet eens aan het verbond, dat een paar hoofdstukken later, of een hoofdstuk later, nou is in hetzelfde hoofdstuk zelfs, met hem gesloten werd. Of aan de besnijdenis, een paar hoofdstukken later. Nee, de Heere rekende hem dat geloof toe als gerechtigheid. En dat heeft te maken met de besnijdenis van de voorhuid van uw hart. Dat is een soort beeldspraak. Nou, in hoofdstuk 30 van Deuteronomium, daar komt dat ook nog een keertje naar voren. Het tiende hoofdstuk lazen we net. Ja, de opdracht van Gods wegen en namens God, besnijd de voorhuid van uw hart. Met andere woorden, dat moet je doen. Zeg maar een opdracht. Daar lag een stukje verantwoordelijkheid bij het volk, dat nageslacht van de vaderen. Maar hier staat het precies andersom. Even kijken in vers 6. Ja, 6. Daar staat, de Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. En de Heer uw God, om de Heer uw God lief te hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Dus aan de ene kant is daar ja, de verantwoordelijkheid die bij de mens neergelegd wordt. Maar aan de andere kant, ja, en ik heb toch wel het idee dat dat gewoon het zwaar stelt. Heb je daar de Heer die zegt, ik zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Dus de Heere zal besnijden. En wat is het gevolg? Nou, om hem lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Dus de Heere die dat ja, aan zijn volk doet. De Heere zal besnijden. Nou, dan maken we een hele grote sprong in de tijd en ook in de Bijbel naar Romeinen. Hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2. Prachtig hoofdstuk op zich natuurlijk, waar Paulus van alles naar voren brengt en het ook allemaal beredeneert. Maar vers 25 en wat er volgt, daar gaat het heel specifiek over de besnijdenis. En dan zegt hij, want, vers 25, de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt. Maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Dus het gaat uiteindelijk om het houden van de wet. En als hier over de wet wordt gesproken, dan wordt hier niet over de wet des geestes gesproken in deze context, maar over de wet der letter. Het oude verbond, de wet van Mozes, zeg maar even voor het gemak. En wie die wet van Mozes houdt, is een gelovige. Dat is de Bijbelse taal die daarbij hoort. Dus ja, je kunt daar wel besneden zijn. Kijk, er waren in die tijd van Paulus waren er Joodse mensen die zeiden van ja, maar wij hebben een streepje voor, want wij zijn besneden. Ja, zegt Paulus, dat kun je nou wel zeggen. Maar als je de wet niet houdt, dan heeft dat totaal geen enkele zin. Dan is het inderdaad niet meer dan een uiterlijk teken. Dus vandaar, hè, die besnijdenis heeft wel nut, als u de wet houdt. En dan vers 26, als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? Kijk, en nou komt het andersom. En nou zijn er mensen die worden onbesneden genoemd. Nou, over het algemeen noemen we dat soort mensen in het Nieuwe Testament heidenen. Die worden onbesnedenen genoemd. Let wel, dat zijn dus mensen, want daar gaat het in dit gedeelte over, die niet tot het Jodendom behoren. Dus heidenen, dat wat zich buiten die kring van Joodse mensen bevindt, die worden onbesneden genoemd. Maar als die zich nou, zegt Paulus, gaan gedragen naar de wet. Want ja, dat is natuurlijk het hele geheim van het nieuwe verbond, hè. Dat is wat Paulus later in Romeinen 8 ook naar voren brengt. Dat God de eis van de wet vervult door zijn geest in de harten van de mensen op dat moment. Nou, daar heb je de wet des geestes. Dat is de wet van het nieuwe verbond. Mensen die deel kregen aan het nieuwe verbond, die gingen gewoon doen, ook al waren ze nou besneden of niet, die gingen gewoon doen wat God in de wet had voorzegd. Namelijk hoe God een rechtvaardig leven ziet leiden. Met een korte ei, bedoel ik dan. Dus hoe je een rechtvaardig leven moet leiden. Nou, zegt Paulus dus, stel nou dat mensen die onbesneden zijn toch doen wat de wet zegt, ja, dan wordt hun onbesnedenheid wordt tot besnijdenis gerekend. Dus ze hoeven zich helemaal niet te laten besnijden, maar het wordt wel zo gerekend. En hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, zal hij u dan niet oordelen die met de letter en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want, en dan komt hij. Niet hij is een Jood, die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis, die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood, die het in het verborgene is, en dat is de besnijdenis, die van het hart naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. En ja, dan ben je een echte Jood, zegt Paulus eigenlijk. Want het woord Jood, dat betekent Godlover. En dan snap je waarom hij dat laatste zinnetje zo zegt, hè, vers 29. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Dat is nou een Jood, zegt Paulus. Dan zou je nou echt Jood zijn. Ja, als je deel hebt aan de besnijdenis van het hart. Wat de Heer al gezegd had in Deuteronomium 10 en in 30, hoofdstuk 30. Dan ben je een Jood. En dan komt de lof niet uit mensen, maar dan komt die lof uit God. Is dit nou de besnijdenis van Christus, waar Paulus het over heeft? Nee, nog steeds niet. Maar het komt er wel heel dichtbij natuurlijk, hè? Want dit heeft te maken met het nieuwe verbond. Dit heeft te maken met alles wat in Christus ook daadwerkelijk gekomen is voor het volk. Maar het is het nog niet. Daarvoor gaan we toch maar even terug naar Colossenzen 2. Colossenzen 2 en dan vers 11. Want er staat: in hem. Ik lees eerst even uit dit vers en daarna lees ik het nog een keertje, maar dan letterlijk. Ja? Dus eerst staat hier, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Hier staat in ieder geval, of hier gaat het in ieder geval over een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. En later wordt dat genoemd de besnijdenis van Christus. Dus het gaat hier niet meer om iets zichtbaars. Ik weet niet hoe dat u vergaan is, maar ik heb vroeger op catechisatie gezeten en zo. En al die dingen die daarbij horen, moest je ook leren. En toen moest je ook leren onder meer dat de besnijdenis, nee, dat de doop in de plaats was gekomen van de besnijdenis. Weet je wel? En dan had je kort begrip en zo. En ik weet eigenlijk niet meer, want het is echt al 40 jaar geleden inmiddels. Ja, dat is een lange tijd, dat is een woestijntijd hoor. Maar goed, hè, daar gaat het dan over. En daar stond dan deze tekst bij, want dat weet ik nog. Daar stond deze tekst bij, Colossenzen 2 vers 11. Als bewijstekst, notabene, dat de doop in de plaats was gekomen van de besnijdenis. En dan gaat het natuurlijk tegen de achtergrond van de catechismus, gaat het ook niet over de, vergeef me de uitdrukking, over de baptistendoop, de volwassen doop. Maar dan gaat het natuurlijk over de besprenkeling. Die het kindje, als die geboren is door de ouders naar de kerk toe en de dominee besprenkelde dan het kindje. En die doop, want dat wordt dan doop genoemd in die achtergrond. En die doop die was in de plaats gekomen van de besnijdenis. Want ja, zoals de besnijdenis een uiterlijk teken is van het verbond, zo was die doop ook een uiterlijk teken van het verbond. Want ja, wij als kerk, wij zijn tenslotte Israël. Dat is de hele gedachte die daar natuurlijk in meespeelt. Dus vandaar dat dat zo moest gebeuren. En daar werd dus deze tekst bij gehaald. En je ziet al meteen in het 11e vers dat het hier helemaal niet gaat om een uiterlijk teken, de besnijdenis. Nee, het gaat om een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dus ergens wordt hier een bewijstekst aangevoerd waar het tegendeel staat van wat men bewijzen wil. Maar goed, dat maakt over het algemeen toch niet uit, want als mensen een paar bijbelteksaanhalingen erbij zien staan, vinden ze het al goed. Maar ja, als je het naleest, dan kom je erachter, dat klopt gewoon niet. Dat werkt in ieder geval niet op die manier. Ik weet van iemand, misschien heb je wel eens verteld, van iemand die kreeg ook kinderen, maar die wilde ze niet laten dopen. Dus toen kwam de dominee, die kwam op visite. En die zei van, je moet de kinderen wel laten dopen. En toen zei hij, ja, waarom dan? Nou, zegt hij, omdat de doop in de plaats is gekomen van de besnijdenis. Nou, zegt hij, dat komt mooi uit, want dit is een dochter. Ja. Hè? Ja, dat was ook het einde van het gesprek dan. Maar ik bedoel, er zit natuurlijk iets kroms in, hè, in de hele redenering. En hier zie je ook wel, het gaat om iets wat niet met handen plaatsvindt. Nou, als je dit vers letterlijk leest, dan staat er in vers 11, in wie u ook besneden bent, met een niet met handen gemaakte besnijdenis, in de uitkleding van het lichaam van de zonden van het vlees, in de besnijdenis van Christus. Nou, en dan gaat het daar dus over het uitkleden of het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees. En dan staat erachter, meteen erachter, in de besnijdenis van Christus. En uiteindelijk draait het hier om dat wat in Christus dus plaats heeft gevonden. En wat is nou dan die besnijdenis van Christus? Nou, die besnijdenis van Christus is het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees. En als je je dan afvraagt van wanneer deed hij dat nou dan? Dan is dat aan het kruishout op Golgotha geweest. Daar heeft hij het lichaam van de zonden van het vlees uitgetrokken. En dan denk je van, ja, maar hoe kan dat nou dan? Is de Heer Jezus Christus dan een soort zondaar geweest of zo? Nou, nee. Want de Heer Jezus was uit God geboren. Hij had geen zonde natuur. De Heer Jezus heeft ook niet gezondigd. Dat kon hij eenvoudigweg niet. Wij wel. Dat is voor ons allemaal niet zo moeilijk, dat weten we wel. Gaat haast vanzelf. Hè? We zijn er heel goed in, zeg maar. Maar dat komt omdat wij een zonde natuur hebben, van nature. Maar de Heer Jezus, die had geen menselijke vader zoals wij allemaal hebben. Maar de Heer Jezus had God als vader. En vandaar dat zoals dat tegen Maria gezegd wordt, wat in u verwekt wordt, dat zal zoon Gods genoemd worden. Hij had geen zonde natuur. Maar, zegt Paulus in Romeinen 8, hij is wel gekomen in een lichaam aan dat der zonde gelijk. En over dat lichaam, daar wordt nogal wat van gezegd. En dan gaat het puur om dat lichaam waarin de Heer Jezus kwam. Dat lichaam, dat was een lichaam dat feitelijk gelijk was aan ons lichaam. Het werd geboren, net zoals dat wij geboren zijn. En dat lichaam dat groeide op, dat werd ouder, kon moe worden, kon verdriet hebben. Als je de oud-testamentische profetieën erbij neemt, moet je zeggen dat lichaam bekend was met ziekten. Hè, en met zorg en met al dat soort dingen. Elke keer, notabene, dat de Heer Jezus iemand genas, werd daarmee dat schriftwoord vervuld. Onze ziekten nam hij op zich. Wij denken vaak van, dat heeft pas betrekking op het kruishout. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Ja, dat was dat. Maar als er in diezelfde profetie staat, onze ziekten nam hij op zich, dan heeft dat te maken met de momenten waarop hij mensen genas. Je kunt dat verschillende keren terugvinden in de evangeliën. En dan staat daar, dan worden daar mensen genezen. En dan staat er dat op dat vervuld wordt, onze ziekten heeft hij gedragen.
Heeft dat er ook misschien mee te maken dat hij nou in het oude lichaam is, hè? Maar hoe het zegt met die zon en die ziek, die zit samen in het lichaam.
Ja.
Nou, raak hij niet aan het land.
Ja. Nou, ik denk wel dat je moet zeggen dat. Dat komt zo meteen nog wel wat duidelijker naar voren hoor. Maar dat het uittrekken van het lichaam van de zonde, dat iets is wat verbonden is aan het kruis. Ja. En toen de Heer Jezus opgestaan was, was hij opgestaan in een opstandingslichaam, maar dat was nog niet verheerlijkt. En dat was de reden waarom Maria hem nog niet aan mocht raken. Dus dat moest nog verheerlijkt worden, hij moest nog naar de Vader opvaren, net als als de eerstelingsgarven. Hij moest bewogen worden voor het aangezicht van de Heer als de eersteling, en daarna mocht hij aangeraakt worden. En dan nodigt hij zelfs mensen uit om dat te doen. Ja, Thomas. Ja. Maar goed, de Heer Jezus die had wel een lichaam, zegt Paulus in Romeinen 8, aan dat der zonde gelijk. En vandaar in Filippenzen staat ook in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Weet je wel? Nou, dat was dat lichaam, dat is dat lichaam van de zonde en dat is uitgetrokken in de besnijdenis van Christus. Toen Christus besneden werd. Ja, dat klinkt een beetje raar. Toen Christus dat lichaam van de zonden dus uittrok. Nou, hier gaat het daarover. Het uittrekken van het lichaam van de zonde. In hoofdstuk 2 vers 15... daar staat, hij heeft de overheden en de machten ontwapend. En weet je wat daar staat in plaats van ontwapend? Daar staat ook weer het woord uitgekleed. Het woord wat in vers 11 staat, dat is een woord dat is direct verwant aan wat er in vers 15 staat, als daar staat in deze Bijbelvertaling ontwapend. Want daar staat ook het woordje dat hij de overheden en machten ontkleed heeft. Er zit één verschil tussen. In vers 11, daar is het zelfstandige naamwoord. Hier staat het uittrekken. Je zou kunnen zeggen door de uitkleding van het lichaam. En in vers 15 wordt het werkwoord gebruikt. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, ontkleed. En als je dan nog even vers 9 in hoofdstuk 3 erbij neemt. En hier komen wij om de hoek kijken. Hè? Dan staat daar, lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En deze drie versen, dat zijn de enige drie versen in de hele Bijbel waarover dit woord uittrekken of uittrekking, uitkleden of uitkleding, gesproken wordt. En hier in vers 9 van hoofdstuk 3, daar gaat het dus om de oude mens die uitgetrokken is. Nou, dat is gebeurd op het moment dat je deel hebt gekregen aan de besnijdenis van Christus. En daarover gaat het dus in vers 11 van hoofdstuk 2. Die besnijdenis van Christus, dat is namelijk het moment waarop dat lichaam van de zonden van het vlees uitgetrokken is. Je zou het zo mogen omschrijven, toen hij dat lichaam uitdeed, en dat is natuurlijk vooral ook een geestelijke waarheid, hè? Toen hij dat lichaam uitdeed, oftewel toen hij stierf, toen deed hij ook meteen onze oude mens uit. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is allemaal heel lastig, denk ik, dan uit te leggen en te beredeneren en het op een rijtje te krijgen, maar daar komt het dan wel op neer. En als je dan nog even afvraagt van wanneer is dat dan precies gebeurd, wanneer heeft die uitkleding dan plaatsgevonden? Nou, daarvoor moet je naar vers 15. En dan lees ik even het laatste stukje van vers 14 erbij. Want daar zegt Paulus, hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Daar heb je het kruis. Hij heeft de overheden en de machten ontkleed, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En dat is dus allemaal die besnijdenis van Christus. Zoals in de oude besnijdenis, de letterlijke besnijdenis, door de besnijdenis als zodanig iets, ja, een beetje plastisch als ik het zo zeg, ik moet niet verder vertellen allemaal, maar dat daar iets zichtbaar werd wat voor die tijd niet zichtbaar was. Zo heeft de Heere dat ook gedaan in zijn lijden, in zijn sterven. Aan het kruis houdt op Golgotha. Hij heeft het lichaam van de zonden uitgetrokken. En dat betekende tegelijkertijd onze oude mens. En dat betekende tegelijkertijd dat hij de overheden en machten ontkleed heeft. En die overheden en machten, ja, die hebben in dit geval te maken met overheden en machten van de tegenstander, van de tegengestelde partij. Dat heeft te maken uiteindelijk weer met die kennis, want die komt daaruit voort, die niet de kennis van Christus is. Want daar ging het om, hè? Dat moesten we vasthouden aan het begin, dat het draait om twee soorten kennis. Kennis van de tegenstander en kennis van Christus, of eigenlijk Christus zelf, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus ja, de Heere, die is ontkleed. Eigenlijk wel mooi, houdt u even de hand hier bij Colossense. Ik moet even denken aan een tekst uit Zacharia. Zacharia 3. Dat is een visioen, dat is het vierde visioen dat Zacharia te zien krijgt. En dat gaat, Zacharia 3 is dat, dat gaat over de knecht, Gods knecht, de spruit. En daar staat in vers 1, daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Dit is een visioen, hè? Dit is een gezicht dat Zacharia krijgt van de Heer. Zo'n nachtgezicht wordt het ook wel genoemd. En daarin ziet hij bepaalde waarheden. Nou, ik wil helemaal niet helemaal ten diepste ingaan op alles wat hier geschreven staat. Maar het is wel goed om even te weten dat de hoge priester Jezus, Jozua, de hoge priester Jozua, dat daar voor Jozua dus de Hebreeuwse naam voor Jezus staat. Vandaar dat ik net al zei, de hoge priester Jezus. Dus Jozua is hier een type, een beeld van Christus, de hoge priester. En Zacharia die ziet hem staan in dat visioen, voor het aangezicht van de engel van de Heere. En dan staat er in vers 2, de Heere zei tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan, De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout aan het vuur ontrukt? Want zo zag hij er ongeveer uit in dat visioen. En als het gaat om hout in de Bijbel, hè, dan moet je even typologisch denken, beeldend denken. Maar als het gaat om hout in de Bijbel, gaat het om vervloeking. Want al wat aan het kruis hangt, is vervloekt. Al wat aan het hout hangt, is vervloekt, zo moet ik het zeggen. En als hier over vuur gesproken wordt, dan wordt hier over oordeel gesproken. Want vuur is een beeld van oordeel. Nooit van iets anders. Dus vuur is in de Bijbel ook nooit een beeld van enthousiasme of iets dergelijks. He? Dus je moet ook uitkijken met zingen van liederen van stort op ons uw vuur. Want dat is bloedlink. Maar goed, de Heer die doet dat ook niet. Gelukkig. Maar goed, daar heeft dit mee te maken. En dan staat er in vers 3, nu was Jozua in vuile kleren gekleed. Kijk, en dan snap je al een beetje waar die vuile kleren een beeld van zijn. Dat is dat lichaam der zonde. Terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond, toen nam hij het woord, hij met een hoofdletter, en hij zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. En wat betekent dat? Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Nou, dan zie je eigenlijk, ja, maar dat is helemaal oud testamentisch, maar dan zie je als het ware dat hele beeld van de hoge priester, die voor zijn volk in deze wereld kwam, die op een gegeven moment kleren aan had, een lichaam had der zonde, en de Heer zegt van trek dat nou maar uit, doe maar uit. En dan in de opstanding komt er iets anders voor in de plek. En dat is de gerechtigheid, dat zijn de feestkleren. Nou, dat is een schitterend beeld. Wat je zo in het Oude Testament even ja, voorgeschoteld krijgt als het ware. Nog even terug naar hoofdstuk 2 van Colossense. Ik zei net al van ja, de Heer Jezus die is gekomen ten behoeve van zijn volk als hoge priester. En hoe je het wendt of keert. En dat kun je mooi vinden of je kunt het niet mooi vinden. Of je kunt er teleurgesteld over zijn. Maar de komst van de Heer Jezus in deze wereld was in de eerste plaats ten behoeve van zijn volk. Ja, dat is duidelijk genoeg in de Bijbel op te merken. Het was ten behoeve van het nageslacht van Abraham. Zoals in Genesis 22 het offer van Isaac, wat uiteindelijk niet het offer van Isaac was, maar het offer van het plaatsvervangend offer. Dat plaatsvervangende offer, die bok, die werd geofferd in plaats van Isaac, staat er. Hij offerde hem in plaats van zijn zoon. En die zoon was het nageslacht van Abraham. Uiteindelijk dat volk waar het allemaal om draait. En die bok is een beeld van de Heer Jezus, het plaatsvervangende offer. En dat wij nu met Paulus mogen zeggen, 1 Timotheüs 2, dat de Heer Jezus een in plaats van of een plaatsvervangende losprijs heeft betaald ten behoeve van allen, ja, dat was in eerste instantie nog helemaal niet duidelijk. Dat is pas later dat duidelijk wordt. Wat het offer van de Heer Jezus tot stand heeft gebracht. Maar dat offer van de Heer Jezus was in de eerste plaats voor zijn eigen volk. God heeft, zegt Petrus in Handelingen 3 tegen de Joodse mannen, hij zegt, God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan. Nou, daar heb je het. En dat kun je leuk vinden of niet, maar het is niet anders. Johannes die schrijft in zijn brieven dat de Heer Jezus een verzoening is voor onze zonden. Maar ja, Johannes schrijft dat wel als gelovige uit het Joodse volk. Voor onze zonden, maar niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Dat is wat later duidelijk is geworden. Zo werkt dat. En dat zie je hier ook terug. Moet je maar eens kijken. Er staat in vers 11. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. In plaats van door. In het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees. In plaats van door. In de besnijdenis van Christus. En dan vers 12. Met hem begraven in de doop. Nou, dan snap je al dat die doop dus ook iets is wat niet met handen plaatsvindt. Het is namelijk die besnijdenis van Christus in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Ook dat is een geestelijke zaak. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Ja, kwijt te schelden. Want Paulus gebruikt hier niet het werkwoord vergeven namelijk. Het werkwoord vergeven gebruikt Paulus namelijk helemaal nergens in de late brieven. Dus het is kwijtschelden. En dan komt hij. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Nou, ik ben ervan overtuigd dat als Paulus dit hier zo schrijft, en hij schrijft dat natuurlijk onder leiding van de geest, dat dat ook geen toeval is dat Paulus nou opeens van u overspringt op ons. Hij heeft het over het handschrift dat tegen ons getuigde, dat dat uitgewist is. Kijk, stel je voor dat er nou had gestaan, vers 13 en 14, hè? Stel je voor dat het nou zo stond. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen u getuigde uit te wissen. En dan denk je van ja, klinkt ook goed. Hè? Was ons goed geweest, weet je wel. Maar zo staat het er dus niet. Er is blijkbaar een handschrift dat tegen ons, zegt Paulus, als gelovigen, en dan zeg ik maar even uit het Joodse volk, dat tegen ons getuigde, uit te wissen. En dit handschrift, gaat vers 14 dan verder, was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Er is ontzettend veel gebeurd toen de Heer Jezus stierf aan het kruishout op Golgotha. Want dat had ook betrekking op dat handschrift. Er zijn wel mensen die zeggen van ja, dat handschrift dat is gewoon een bewijs van dat wij zondaren zijn. Maar ja, je snapt wel, als je dat zegt, dan heb je hier geen oog voor dat verschil tussen u en ons, u en wij. Wat is dat handschrift? Hier staat, het is het handschrift dat met zijn bepalingen tegen ons was gericht. Dat woordje bepalingen, daar staat in het Grieks een woord dat wij in het Nederlands letterlijk overgenomen hebben, en dat is het woordje dogma's. Dus het gaat om een handschrift dat met dogma's tegen ons gericht was. Nou, dan moet je hier eventjes Efeze 2 naast leggen. Efeze 2 en dan vers 15. Efeziërs 2 vers 15. En dan begin ik even in vers 14 te lezen, want daar begint de zin. Maar daar staat, want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft, en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Komma, de wet van de geboden, die uit bepalingen, oftewel dogma's, hetzelfde woord, bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En dan zie je hier dat in vers 15 dat handschrift, dat wordt hier omschreven als de wet van de geboden die uit dogma's bestaat. En die wet, die heeft hij uit het midden weggehaald, zegt Colossense 2. En hij heeft die aan het eind van vers 14 van Colossense 2, daar staat, hij heeft die aan het kruis genageld. Weet je wat dat betekent, wat hier staat? Dat betekent dat tot aan het kruis op Golgotha er sprake was van een verbondsvolk. Want als daar geen sprake meer was van een verbondsvolk, dus geen sprake was van de wet, ja, dan had de Heer niks aan het kruis hoeven nagelen. Maar het punt is dat de Heer Jezus, toen hij stierf aan het kruishout, toen heeft hij die wet der geboden ja, zoals Efeze 2 dat dan zegt, buiten werking gesteld. Krachteloos gemaakt. Dus die was blijkbaar krachtig tot dat moment. Nou, als die krachtig was, dan betekent dat dat God tot op dat moment ook nog steeds een verbond had met zijn volk. Ja, en dan moeten we eigenlijk zeggen met een deel van zijn volk, namelijk het huis van Juda. Het huis van Israël had dik 700 jaar daarvoor al de scheidbrief ontvangen. Daar had de Heer geen verbond meer mee. Maar het huis van Juda wel. En uit dat huis van Juda is de leeuw van Juda voortgekomen. En dat is Christus. En die zullen we straks, nou ja, we, hè? Ja, ik denk ook wij. Maar die zal zich straks laten zien als de leeuw van Juda. Ja, en zal laten zien wie hij in werkelijkheid is. Dus ja, dat zit allemaal vast aan dat moment daar aan het kruishout op Golgotha. Daar waar de Heer Jezus stierf. Dus je snapt ook wel, hè, dat als je zegt van ja, en dat is waar hoor op zich. Hè, als je zegt van nou, ik weet dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Weet je wel, dat is, zo waar, dat is een waarheid als een koe natuurlijk. Ik bedoel, er is niks mis mee. Maar het is maar een heel klein, nou, hè, het is maar een klein facet of een facet van alles wat daar gebeurd is aan dat kruishout. Als je dit zo allemaal leest, het is het uittrekken van het lichaam van de zonden, het is het openlijk tentoonstellen, het ontkleden namelijk van overheden en machten. Het is het beëindigen van de wet der geboden in inzettingen bestaande. Daaraan het kruishout, dat kun je in Openbaring lezen, daar heeft de Heer door zijn bloed teruggekocht wat hem toebehoort. Daar is in feite, ja, alles wat hem toebehoort is teruggekocht door dat bloed. Wij als gelovigen, wij kunnen wel zeggen van ja, wij zijn gekocht met het bloed van de Heer Jezus. Maar de Heer heeft alles teruggekocht, staat er in Openbaring 5. He, dus daar is onnoemelijk veel gebeurd. En ja, christenen, die zijn wel eens in het verleden, in de geschiedenis zijn ze wel eens genoemd mensen van het kruis. Maar dat is echt een eretitel. Als je je goed realiseert wat er aan het kruishout op Golgotha allemaal gebeurd is. En wij kunnen ook niet buiten dat kruis om. En als mensen zeggen van ja, maar ik wil helemaal niet dat er iemand voor mijn zonde sterft. Die mensen heb je. Dat iemand anders voor mijn zonde boet. Ja, dan weet je eigenlijk helemaal niet waar je het over hebt. He, want daar ligt de basis van je verlossing. Daar ligt de kiem van het nieuwe leven. He, dat je ontvangt in de opstanding van Christus. Daar ligt, ja, de borg dat je mag zeggen nu dat je met Christus opgewekt bent in dat nieuwe leven. En dat je mag zeggen, dat leven dat Christus is, dat ben ik. Dat is mijn leven. En als Christus verschijnt, dan zal ook ik met hem verschijnen in heerlijkheid. He, dat zit allemaal hier in vast. Aan vast. Tot zover. Zullen we gaan danken? Ga ik u voor. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, zo aan het einde van deze Bijbelstudie. We danken u voor alles wat we hebben mogen zien, ook deze avond weer. We willen u danken, Heere, voor ja, dat wat we in uw woord steeds weer mogen ontdekken. Steeds weer nieuwe dingen mogen we daarin ontdekken. Of we mogen bevestigd worden, Heere, in wat we al wisten of dachten te weten. Dank u wel, Heere, dat ja, u ons daarin leidt en dat u in die zin ook geduld met ons hebt, Heere. Want ja, we zijn zo gauw geneigd om allerlei andere dingen voorop te stellen. Maar we hebben ook vanavond weer gezien, Heer, dat het uiteindelijk gaat om de Heer Jezus. En om het feit dat in hem alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En Heer, daarom mogen we eigenlijk ja, in onze zoektocht, op welke vraag dan ook, mogen we altijd eerst aan hem denken. Heer, en proberen te ontdekken ja, wat de waarheid is met betrekking tot allerlei zaken. We danken u, Heer, dat u ons daarin leidt, dat u dat inderdaad met geduld doet, Heer, en dat u ons ook daar brengt waar u ons hebben wil. We willen u ook bedanken dat we toch ook steeds weer dat verlangen hebben in onze harten, om samen te komen rondom uw woord, Heer, om daarvan te genieten, Heer, en daardoor ook ja, soms aangescherpt te worden, om daardoor ook binnen de grenzen van het pad van de waarheid te blijven. Heer, dank u dat u ja, dat alles voor hebt met ons. Dank u wel daarvoor. Heer, en zo mogen we elkaar opdragen aan u, aan uw genade. Heer, en weten dat we bij u in verzekerde en zekere handen zijn en in verzekerde bewaring zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heer, dat u zo met ieder van ons meegaat en voor ons zorgt, ook de komende tijd weer. We danken daarvoor uit genade. Amen. Amen.